Dit is de HR Top 100 podcast.
HR organiseert van alles voor collega's met een arbeidscontract. Van duurzaam inzetbaarheid tot een kerstpakket. Maar er werken nog veel meer mensen bij jouw organisatie. Bijvoorbeeld uitzendkrachten, adviseurs, leveranciers en natuurlijk de en niet te vermijden ZZP'ers. Welke verantwoordelijkheid neem je als HR voor de betrokkenen van de flexibele schil? En dat mogen we heel ruim zien, want dat kunnen ook al je leveranciers zijn. Ik ben Glenn van den Burg en te gast zijn Helene Cucu-Wassink. Zij is directeur HRM van Alliander. Gislene Aarts, zij is directeur HRM van Arriva Nederland. En Jort Solsman is de gast directeur van United. Allemaal directeuren, zeg. Nou, dat verwachten we nogal wat, hè? We beginnen met een snel rondje. Hoeveel mensen werken er bij jouw organisatie die geen arbeidscontract hebben? Dan moet je denken aan alles van de accountant tot de ingehuurde schoonmaker. Zo, veel succes, Helene. Hoeveel ongeveer?
Ja, is bij ons 25% van 8645. En dan kan jij vast beter rekenen dan ik.
Ja, dat zijn er veel. Hartstikke goed. Gislene?
Bij ons ongeveer 5% van de 5500.
Oh, dat is niet heel veel.
Nee.
Wauw. Oké. Jort, bij jou?
10% voor onszelf. Maar wat wij voor onze klanten doen, dat zijn ongeveer 4000 nu.
Oké. Nou, kortom, we hebben best wel ook 5% van 5500. Dat zijn nog steeds veel mensen, hè?
Ja, zeker. Ja.
Oké. De grote vraag is natuurlijk, welke verantwoordelijkheid neem je dan voor die mensen? Hoe kijk je naar ze? Hoe behandel je ze? En vanuit welk perspectief ga je met HR, vanuit HR met ze om, Helene?
Wij behandelen ze eigenlijk gewoon als medewerkers. Dus ze gaan mee in alles en niet alle faciliteiten. Dus wat jij zei over bijvoorbeeld loopbaanadvies of dat soort dingen niet. Maar nee, als het gaat over de kerstborrel zeker wel. En wij geven geen kerstpakketten uit, dus dat maakt het dan makkelijk.
Ja.
En voor ons is überhaupt het ecosysteem van alle partijen om ons heen heel erg belangrijk om de energietransitie te realiseren. Dus wij kijken heel erg naar hoe kunnen we met z'n allen de klus klaren.
Ja, oké. Gislene, hoe is het bij jullie?
Nou, eigenlijk wel een beetje hetzelfde, ook al zijn het er een stuk minder. Wij hebben natuurlijk heel veel geuniformeerd personeel. Dus die zitten achter het sturen van de bus of op de bok in de trein.
Ja, op de bok, mooi.
Ja, mooi, hè? Ja. Die hebben natuurlijk gewoon een uniform en die hebben alle spullen bij zich. Maar dat zal bij Helene niet anders zijn bij Alliander. Dus zo horen ze er inderdaad al helemaal bij. En de kerstborrel ook. Wij hebben nog wel een kerstpakket en dat krijgen ze ook.
Dat krijgen ze ook, ja, heel goed, ja. Maar grappig wel, de loopbaan dingen dan weer niet. Dus waar leg je de grens tussen dit doe ik wel, want ze horen erbij, we hebben iedereen hard nodig. En waarvan zeg je nou dat niet, want dat moeten ze zelf regelen of dat vinden we te ver gaan, Helene?
Nou, dat heeft natuurlijk deels ook een beetje te maken met de wetgeving, want het moet niet een verkapt dienstverband worden. Dus alles wat gaat over investeren in hun ontwikkeling, dat is echt van hunzelf.
Oké. En daar ligt dan ook de grens?
Ja, voor ons ligt daar de grens.
Ja. Werkoverleg?
Zitten ze er gewoon bij.
Oké.
Ja.
Oké.
Ja.
Maar het zit dan specifiek in die ontwikkeling? Daar wordt echt de knip gelegd?
Ik weet niet of we daar nou zo heel specifiek over hebben nagedacht. Dat we daar per se een knip moeten leggen. Maar dat is wel in praktijk hoe het werkt. Ja.
Oké. Gislene, hoe doen jullie dat?
Nou, wel een beetje hetzelfde. Alle dingen die echt nodig zijn voor de uitoefening van je functie, die wij dus zelf in een soort bedrijfsopleiding hebben zitten, die krijgt iedereen. Dus ook als je flexkracht bent, in welke zin dan ook. Maar het investeren in je eigen ontwikkeling, dus echt in je eigen loopbaan, in je carrière investeren, daarvan zeggen we ook, dat laten we dan lekker aan jou.
Oké. Jort, jij ziet heel veel organisaties. En ja, je ziet heel veel mensen die op een flexibele manier willen werken. Want die werken bijvoorbeeld via jullie, via United.
Ja.
Hoe gaan bedrijven, is dit normaal wat je hier nu ziet? Of is dit toeval dat we twee bedrijven hebben die zeggen, iedereen hoort erbij en we betrekken ze. We hebben er goed over nagedacht.
Nee, we zien dat bij heel veel organisaties die weinig verschil zien tussen ondernemers en werknemers. Wij proberen juist te helpen om mensen bewust te worden dat je te maken hebt met een ondernemer die zelf voor eigen rekening en risico werkt. En daardoor ook juist op de werkvloer het onderscheid moet houden om geen gezagsverhouding te krijgen en dat leiding en toezicht ook niet gebeurt.
Ja.
En dat is puur om ook echt een onderscheid te krijgen. Dat je een zelfstandige inhuurt voor een bepaald project en niet een verkapt dienstverband wordt.
Ja, nou ken ik genoeg zelfstandigen die ergens al 2 jaar zitten en eigenlijk gewoon medewerker zijn, stiekem. Hoe ga je daar dan mee om? Want daar zijn er natuurlijk heel veel van. Die doen niet een project. Die doen gewoon een baan. Alleen ze sturen een rekening in plaats van dat ze salaris krijgen.
Ja, op papier kunnen ze het heel mooi contracteren dat het een project is. En we zien ook wel dat we de vaste ZZP'ers worden ingehuurd. Mede omdat zij ook bepaalde expertise hebben die je ook wil houden in je organisatie. Het is ook wel de keus van de ondernemer die dat heel graag wil. Ja, dat is best wel een pijnpunt voor organisaties om dat ook los te koppelen. Maar ja, je hebt te maken met een ondernemer die meerdere opdrachten zou moeten hebben om ook echt dat ondernemerschap bevestigd te krijgen. Maar ja, de arbeidsmarkt is heel krap. En mensen zijn vrij onmisbaar. Dus zie je dat waar je een regulering van in die ZZP-markt achterblijft, dat dit wordt gebruikt voor zelfs voor vaste krachten wordt gebruikt.
Ja.
Wij zijn er heel streng op die wet TBA, hè, zoals dat dan heet. Dus ze mogen bij ons 18 maanden blijven en dan bij hele hoge uitzondering 2 jaar. Als het echt gaat, als ze bijvoorbeeld op een project zitten, maar ook de mensen die op een project zitten, moeten er dus na 2 jaar af.
Oké. Okay. Terwijl jullie genoeg projecten doen die veel langer duren.
Zeker, dus de business is ook niet zo blij met me. Maar wij hebben een afspraak met de Belastingdienst over horizontaal toezicht. He, dus dat we dus niet iedere case gaan controleren, maar dat wij netjes onze verantwoordelijkheid nemen. En dat doen we dus ook. En nou ja, dat doet af en toe pijn. Maar ja, dan, je kan er ook op anticiperen.
Ja, want als je weet dat het zo is, ja, dan moet je er maar mee omgaan.
Dan krijg je 6 reminders uit het systeem dat de opdracht binnenkort afloopt. Nou, dan heb je gewoon op tak tegen dan. Als je
6 keer niet reageert, dan heb je wel een klein probleem.
En daarmee maak je eigenlijk de onderscheid tussen werknemer en ondernemer al. Ja. Doordat je regels stelt aan het termijn.
Ja.
En is dat dan voldoende?
Nou, het zijn meerdere factoren die het afwegen. En de wetgeving is best wel grijs momenteel. En daardoor is het moeilijk en lastig te beoordelen. Dan moet je echt per casus gaan kijken of je wel of geen ondernemer kan inhuren.
Ja.
Je zou best 10 jaar lang een ZZP'er kunnen inhuren voor 10 uur per week. Als hij dat wat doet. Maar dat hij daardoor niet inkomensafhankelijk is van zijn opdracht. En dat hij zelfstandig werkt. Bijvoorbeeld in het onderwijs dat iemand zijn eigen lesstof meeneemt. Dat is een heel belangrijk element voor een gastdocent.
Oh, oké. Okay.
Dat soort elementen. Dus het is echt per type opdracht, type project waarop je kan beoordelen of het door een ondernemer kan worden uitgevoerd.
Ja.
Vroeger voor 2016, toen de wet DBA er nog niet was, werd puur naar de VAR gekeken. En nu wordt er echt naar de type opdracht gekeken van kan die werkzaamheden door een zelfstandig worden uitgevoerd.
En daarmee denk ik dan, je zal dat maar moeten controleren allemaal, zeg. Nou, gelukkig hoeven wij dat niet te doen. Waar ik nog even met jullie naartoe wil is, niet zozeer of iemand nou wel of niet voor je mag werken, maar wel hoe zorg je nou voor dat ze heel graag voor jullie willen werken. Want daar wordt natuurlijk voor medewerkers wordt daar heel veel, er wordt onderzoek naar gedaan en medewerkersonderzoek. En er worden allerlei dingen voor georganiseerd om te zorgen dat ze zich betrokken voelen en dat ze engaged zijn. Maar dat geldt natuurlijk eigenlijk voor iedereen die voor je werkt. Hè? Want ook voor het gemiddeld adviesbureau werkt ondertussen vaak zo dat ze zeggen, nou, bij welke opdrachtgever, welke vind je spannend, waar zou je willen werken? Hoe doe je dat dan? Hoe zorg je dat je voor dat soort mensen, dat je denkt, ja, moet ik me daar nou ook al zorgen over gaan maken? Maar ja, ook dat is toch al een beetje deze tijd, Gislenne.
Ja, wij zitten natuurlijk in een beetje een gekke hoek van de arbeidsmarkt met een 24/7 bedrijf waar wij gewoon elk uurtje dat iemand kan werken en een bus kan besturen, zijn we al blij mee. Voor ons is de arbeidsmarkt studenten die bij ons in het weekend werken of als ze even wat minder tentamens hebben of wat minder studiebelasting. Het voordeel voor hen is dat ze gewoon op voorhand in kunnen schrijven wanneer ze kunnen.
Mm.
Dus je kan gewoon kijken naar wanneer heb ik tijd, wanneer hoef ik niet naar de kroeg of heb ik geen tentamen. Dan wil ik dan komen werken. En dat is het grote voordeel. En dan zit het ook niet zo heel erg in dat stukje van betrokkenheid, maar gewoon in de flexibiliteit die je hen kunt bieden om toch gewoon met een leuke baan een hele aardige cent bij te verdienen.
Wat slim, ja. En dan lossen jullie wel op die vlekjes die je overhoudt in het rooster.
Dat is jullie probleem. Dat is een onze uitdaging.
Nee, want vaak werd dat natuurlijk, en wordt dat nog steeds wel bij organisaties. Mijn zoon die heeft een tijdje in de thuiszorg gewerkt. En er wordt toch dan een soort van beroep op je gedaan. Ja, ik snap wel dat je dan wil werken, maar we hebben je nodig. En nou, dan wordt het dus minder leuk om daarvoor te werken.
Ja. Maar de arbeidsmarkt is zo snel, zo verschrikkelijk veranderd, dat wij wel zien in het openbaar vervoer dat onze regelgeving, onze cao's en ook de manier waarop vakbonden hier naar kijken echt nog wel een beetje achterloopt. Dus die Vakbondsleden vragen mij soms nog steeds om verdringing van arbeid. Dus als ik flexkrachten inhuur, dat een vaste medewerker zou verdringen. En dan zeg ik, ja, weet je, met mij kan je elk gesprek voeren, maar op het moment dat er 20 mensen bij mij voor de deur staan omdat ze bij ons willen komen werken, en ik zeg, daar heb ik geen plek voor, want ik heb een uitzendkracht, dan heb je gelijk. Maar die tijd is al heel lang voorbij.
Nee. Maar als die 20 mensen voor de deur staan, dan zijn ze welkom, toch?
Zeker, allemaal.
Ja, ja. Nou, zie je.
Maar dat zit nog wel heel erg in het denken van de oudere generatie. Want we hebben natuurlijk best veel mensen die gewoon al 40 jaar bij ons achter het stuur zitten en niet echt mee zijn gegaan in dat denken.
Ja.
Dat is best vervelend.
Ja.
Om daar dan tegenaan te boksen. Want die zeggen, ik wilde vroeger ook wel gewoon zelf mijn rooster bepalen. Mocht ik ook niet. Dus waarom mogen zij dat wel? Ja.
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 Nou, en ik denk dat... je vroeg van, hoe maak je het dan voor de ZZP'er leuk? Mijn ervaring
is... Ik zit aan al die ingenieurs te denken die jullie heel graag nodig hebben om dingen te ontwerpen en die je misschien niet de hele tijd nodig hebt. Maar ja.
Nou ja, kijk, er zijn er... we hebben heel veel werk wat we gewoon de komende jaren, en dan echt meervoud, dus zeg maar even 10 jaar of zo, echt wel nodig hebben, waarvoor ik nu niet zo goed vaste krachten kan vinden. Dus ik herken heel erg wat Gislenne zegt. Ik denk dat voor de ZZP'er eigenlijk in grote mate hetzelfde geldt waar ze lol in hebben in het werk. En dat gaat gewoon over het doen van een gave klus die ertoe doet. En je ziet ook steeds meer bij ons ZZP'ers die echt wel bij ons willen komen werken, omdat het een maatschappelijk relevante opdracht is. Alleen, zij zeggen ook, ik raak snel verveeld. En als ik dit een jaar of anderhalf of 2 jaar gedaan heb, dan vind ik het gewoon leuk om ergens anders naartoe te gaan.
Ja.
Ook goed. En dan vind ik het wel fijn. We hebben bijvoorbeeld, ik heb heel veel moeite om recruiters in dienst te nemen. Wordt iets beter nu de arbeidsmarkt iets afzwakt. En dan vind ik het gewoon wel heel fijn dat als ze 2 jaar bij mij hebben gezeten, dat ze dan bijvoorbeeld naar Stedin of Enexis gaan. Dan kennen ze de sector. Wij zijn wel concurrenten van elkaar op de arbeidsmarkt, maar we zijn echt met elkaar bezig om de vijver te vergroten. Nou, dan zijn ze daar goed inzetbaar. En dat is voor de energietransitie goed.
Mooi. Jort, jij hebt het laatste woord. Hoe vind je dat?
Goh.
Ja, mooi hè?
Fantastisch.
En nou ja, jij ziet zoveel zelfstandige ondernemers, hè, noem je ze heel mooi. Je ziet er zoveel van en je ziet ook zoveel bedrijven. Wat zou je nou aan de HR-verantwoordelijken die luisteren naar deze podcast mee willen geven? Waar je zegt van ja, als je dan graag de allerleukste, allerbeste ZP'ers wil, nou, dan moet je dit vooral doen.
Ja, ik sowieso... We zien organisaties die weinig ZZP's inhuren. Ik denk niet in deze arbeidsmarkt dat mensen heel flexibel willen werken. Zelf willen bepalen hoe ze hun werk indelen. Dus je moet ze ook echt wel omarmen, deze ondernemers. Die zijn intrinsiek gemotiveerd, hebben grote reisbereidheid. En ja, ik zou zeggen, in deze krappe arbeidsmarkt huren een zelfstandige in voor projecten. En doe dat wel op een goede manier. En ik denk dat je een heel goed team kan creëren om de werkzaamheden te doen.
Mooi. Ik dank jullie zeer. Ondertussen is de borrel zo'n beetje begonnen. Dus daar stuur ik jullie met liefde naartoe hier op de HR Top 100. Dus dank jullie wel voor jullie bijdrage. Jij natuurlijk dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering van de HR Top 100 podcast. Er zijn er nog veel meer interviews. En die vind je allemaal op het podcastkanaal van de HR Top 100.
Dit is de HR Top 100 podcast.